Steven, we gaan het vandaag hebben over meerlingen.
Hoe is het?
En daar heb ik wel wat mee, want ik heb een tweeling.
Ja.
Een jongen en een meisje, dus twee eier. Want ja. Ik krijg nog wel eens de vraag, is het één eier? Nee, kan niet, want het is een jongen en een meisje. En dus leuk om over te hebben, maar ook een fun fact. Wist jij dat er een keer een vrouw is geweest die 69 kinderen ter wereld heeft gebracht, een Russin? En dat waren 16 tweelingen, 7 drielingen en 4 vierlingen.
Ja.
Ik weet niet of je daar als psycholoog op wil reageren, maar...
Nee, ik heb een keer een column over...
Over deze Russin geschreven, ja. En wat was de strekking van de column?
Dat weet ik, heel lang geleden. Maar dat ik ook dacht, wat zou nou het grootste aantal kinderen zijn dat uit één moeder is gekomen? En toen viel ik ook een beetje van mijn stoel.
Ja.
En daardoor weet ik dat nog.
Die is in 40 jaar tijd is ze bezig geweest. Wat een broedmachine zeg.
Ja.
Maar goed, het is allemaal, we gaan het natuurlijk hebben over meerlingen vanuit het psychologisch perspectief. Wat daar voor de kinderen zelf een kwestie is en voor de ouders.
Je luistert naar de 018 Benners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pond, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennes, tegenwoordig directeur van het ANP.
En misschien kunnen we onze technicus, Morris, mijn zoon, weer eventjes vragen hoe hij dat ervaren heeft om onderdeel van een meerling te zijn.
Nou goed, Morris, jij bent de helft van een tweeling. We hadden het er net al even over. Kan je me iets vertellen over hoe dat is om de helft van een tweeling te zijn, in jouw geval? Want er zijn natuurlijk vele soorten belevingen.
Ja, in mijn geval is het eigenlijk bijzonder saai, denk ik. Omdat het voelt eigenlijk gewoon als een zusje die toevallig op dezelfde dag is geboren als ik.
Okay.
Ik merk er dan ook niet zo heel veel van, denk ik.
Okay. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jouw omgeving, mensen die jou bijvoorbeeld net kennen of daarachter komen, merk je dat het betekenisvol is voor anderen dat je de helft van een tweeling bent?
Ja, ik merk dat mijn ouders en mijn zus het wel interessant vinden, of wel leuk in ieder geval.
Ja.
En mensen die horen dat ik een tweeling ben voor het eerst, die vinden dat interessanter dan als ze horen dat ik een zus heb.
Ja. En wat willen ze bijvoorbeeld weten dan?
Of ik pijn voel als zij dat ook voelt. Van die fabeltjes willen ze bevestigd krijgen, okay. Maar dat lukt dan niet.
Nee.
Nou ja.
Want jij hebt helemaal eigenlijk nul ervaringen op het gebied van dat die enorme intensiteit die tweelingen zouden hebben, of vaak ook wel hebben, die ervaar jij niet.
Nou ja, ik heb natuurlijk een goede connectie met mijn zus, maar ik kan het goed vergelijken omdat ik ook nog een oudere zus heb.
Ja.
Ik voel niks extra's bij de tweelingzus dan bij de oudere zus.
En heb je wel eens aan je tweelingzus gevraagd of zij dat ook zo ervaart?
Ja, daar hebben we het wel ongetwijfeld over gehad en ik weet dat ze dat niet anders ervaart dan
Oké. Dit is wel een mooi voorbeeld om deze podcast mee te beginnen, omdat het natuurlijk wel een extreme... Hè, dus je hebt de mensen... Aan de ene kant die echt helemaal in, op en over elkaar zitten en elkaars identiteit volledig vullen.
Ja,
en dan aan de andere kant van het lijntje zit natuurlijk mensen zeggen, ik ervaar er niet zoveel bij. En daar zit jij eigenlijk.
Dat denk ik, ja. Ik denk dat ik eigenlijk de perfecte combinatie heb van een tweeling die bijna geen tweeling lijkt te zijn, namelijk twee eier en broer en zus.
Ja.
Kan ook niet anders trouwens, maar
als
je natuurlijk twee jongens hebt en één eier, dan ben je bijna dezelfde persoon. Dus ik denk dat dat totaal ander verhaal is.
Ja, had je dat wellicht liever gehad, een broer?
Dat denk ik niet. Ik denk dat de competitie dan wel enorm zou zijn.
Oké.
Wat ook wel weer leuk kan zijn, maar ik weet niet of dat de meest gezonde variant zou zijn. Aangezien als je op dezelfde leeftijden bent en in dezelfde levensfase zit, dan denk ik dat die competitie echt heel groot is. Dus ik denk dat ik wel blij ben met mijn huidige situatie, maar ik zou het niet kunnen weten.
Nee. Mooie conclusie. Je bent tevreden.
Ja.
Mooi zo.
Oké, goed.
Nou, dan gaan we nu eens wat dieper op de tweelingen in. Dankjewel.
Helemaal goed, dankjewel.
Ja, Morris gaf het al een beetje aan. Hè. Dus met tweelingen heb je een vraagstuk over identiteitsontwikkeling.
Ja.
Is dat... voornaamste waarom wij deze podcast over meerlingen hebben?
Nou, het is wel een belangrijk onderdeel ervan. Omdat je hebt eigenlijk twee taken om je in te ontwikkelen als kind. En dat is individuatie. En individuatie.
Individuatie?
Individuatie wil zeggen dat je aan persoonsvorming doet.
Okay.
Dus wie ben ik? En als je dan eigenlijk steeds, zeker bij een eigen tweeling, jezelf ziet lopen, zou je kunnen zeggen. En je kijkt, en dan zien andere mensen dus jou kennelijk zo. Hè, want het is een sterk evenbeeld natuurlijk. Dat iets doet met dat losmakingsproces. Met die separatie eigenlijk ik en de rest van de wereld. En dat is een soort extra ontwikkelingstaak die meerlingen hebben. En Morris, zoals we net hoorden, die ervaart daar helemaal geen last van. Van dat zijn identiteit ook maar voor een klein gedeelte zou worden bepaald omdat hij een tweelingzus heeft. Maar je kunt je voorstellen bij eeneiige tweelingen, zeker als die nog hetzelfde gekleed worden, wat niet noodzakelijk goed of slecht is, begrijp me niet verkeerd, maar gewoon dat je losmaken en je loszien van de rest van de wereld, dat dan wel een extra taak is voor je.
Ja, en dat is iets waar ouders zich natuurlijk heel erg van bewust moeten zijn, denk ik. Hè? Dat ze met een tweeling of meerling te maken hebben. Hoe maak je daar individuen van?
Ja, nou, wat we wel zien is dat als ze dan een vraag stellen, je moet elke vraag twee keer stellen. Dus omdat het gevaar kan zijn dat als je een tweeling toespreekt, en dat je het als eenheid ziet. Dus als je één antwoord binnen hebt, dat je dan denkt dat je het antwoord binnen hebt.
Ja.
Dus je hebt het tegen twee mensen. Dus we gaan niet door voordat ik ook twee antwoorden heb. Omdat dat heel makkelijk gaat eigenlijk. Echt onbedacht. Zo van, nou, de tweeling. Hè, want dat is dan. Je zet het ook wel. Hoe is het met de tweeling? Hè, toch een bijzonderheidje.
En dan heb je het over één tweeling.
Ja, dan heb je het over één tweeling. Ja. Ja. En dus ook met één antwoord. Neem je dan, als je niet oppast, genoegen. Ja. De tweeling wil dit.
Nou zijn meerlingen, tweelingen, een enorm geliefd onderzoeksobject van de psychologen en medici, denk ik.
Ja.
Eerst vraag, waarom is dat? En twee, wat kun je in het algemeen zeggen over wat uit dat onderzoek blijkt?
Ja, nou je hebt een eeneiige tweelingen hebben natuurlijk dezelfde genetische opmaak.
Ja.
Die zijn in heel veel dingen gelijk. Hè? Dus uiterlijk, maar niet overal. Hè. Vingerafdrukken willen nog wel verschillen, al denken we. Hè. Dus, maar in enorm veel dingen hetzelfde. Wat natuurlijk een bijzonderheid
omdat
is.
Dat je dan eigenlijk zegt van.
Juist, en als je ze dan in een andere omgeving plaatst. Dus je bent genetisch precies hetzelfde. Als je ze dan in een andere omgeving plaatst. Dan heb je eigenlijk heel goed door wat nou nature is. Hè? Dus wat aangeboren is en wat verworven is. Wat ervaringsgerelateerd is.
Ja.
En daarom smullen psychologen en medici van eeneiige tweelingen. Omdat je dus één van de twee, omgeving of individu, kun je dan een constante maken. Namelijk, het zijn in allebei de gevallen hetzelfde genenpakketje.
Maar dan moeten ze dus ook nog eens een keer gescheiden zijn. Dus voor de wetenschap is dat de holy grail, dat je ze kan scheiden. Maar goed, in de meeste gevallen zijn tweelingen natuurlijk niet gescheiden. Nee. En wat weten we dan van tweelingen als het gaat om hun ontwikkeling? Zijn er algemene dingen bekend over tweelingen?
Zeker. Zo'n 40% van tweelingen, vaak zelfs voordat ze leren praten, die ontwikkelen een eigen taaltje. Dus dan staan ouders erbij en denken, nou, we hebben geen idee wat hier allemaal wordt gecommuniceerd. Maar daar is echt een eigen grammatica. Dus dat is wel bijzonder. En dat heb je natuurlijk nooit bij kinderen van verschillende leeftijden. Omdat daar altijd natuurlijk minstens.
Dus die zitten in dezelfde ontwikkelingsfase. Die gaan dan dingen uitproberen. Maar weten we bijvoorbeeld iets over of tweelingen later minder gelukkige mensen worden of zoiets dergelijks? Of is dat jou niet bekend?
Nee, er zijn geen gegevens dat ze minder gelukkige mensen worden. Nee, nee.
Bedoel, het voordeel is natuurlijk dat je altijd
je
hebt wel
wat extra uitdagingstaken natuurlijk. Ja. Hè? Bijvoorbeeld voor ouders ga je in dezelfde klas zitten.
Ja.
Hè? En daar gaan scholen ook weer zo verschillend mee om. Dus zo'n 80% van de scholen laat dat aan de ouders. En zo'n 20% van de scholen bepaalt de school dat. Die zegt, nou, dat is ons beleid.
En dan is hun beleid
ze vaak in verschillende klassen.
Ja.
Omdat, waar we het eerder over hadden, omdat die individuatie, dus die persoonsvorming, dan beter zou verlopen. Dat is de gedachte. Alleen het grappige is weer dat, en dat is mooi van de psychologie, dat er zijn weinig wetmatigheden. Dus je moet elke keer weer kijken, oké, maar wie zijn deze tweelingen dan? Hè, dus wat Morris vertelde, kan ik me voorstellen dat het voor hun veel minder betekenisvol is om in dezelfde klas te zitten dan voor een identieke tweeling die helemaal in elkaar vergroeien. En als je helemaal in elkaar vergroeit op hele jonge leeftijd, dan is die relatie met andere mensen aangaan en die socialisatie wordt dan een stukje ingewikkelder.
Ja, we hebben het ook om die reden hebben we er helemaal geen punt van gemaakt. En ze hebben bij elkaar in de klas gezeten. We zagen ook van ja, die vinden elkaar gewoon niet heel erg bijzonder. Dus die, dat, ons idee ging dat prima.
Ja. Ze ontlenen dus weinig aan. Wel aan broer, zus, maar niet aan tweeling.
Nee.
Nou, en dan kan je ze prima met elkaar in de klas stoppen. He, dus vandaar dat die wetmatigheden altijd een beetje ingewikkeld zijn. Van nou, als je een tweeling hebt, dan moet je dit doen. En zeker ook omdat één eigen, twee eigen en dan ook nog twee geslachten. He, er zijn nogal wat variaties.
Ja, maar als je, stel voor je bent één eigen en enorm symbiotisch is geloof ik de term. Ja. Dus dat je heel erg vergroeid bent met elkaar. Ja. Zou je dan adviseren uit elkaar halen of juist niet?
Nee, want dat is een beetje het ingewikkelde, omdat je daar ook heel veel veiligheid uit haalt. Dus we zien ook bij tweelingen die juist te vroeg uit elkaar zijn gehaald, nadat ze heel betekenisvol voor elkaar zijn geweest, dat het iets met de hechting kan doen. Hè? Dus dat, je, dat mensen zijn in je leven, maar die kunnen ook zomaar bij je worden weggenomen. Dus hecht je maar niet meer zo makkelijk aan nieuwe mensen, want het kan zomaar. De wereld kan er zomaar plotseling anders uitzien.
Dus ook hier geen eenduidig antwoord. Nee, niet echt een exacte wetenschap, hè, wat jij hebt gestudeerd.
Nee, dat is de schoonheid ervan.
Oh, dat is de schoonheid ervan.
Ja, dat je dus steeds heel goed moet kijken en steeds een afweging maakt, maar een soort educated guess, weet je wel, een besluit.
Iedere keer weer op zijn eigen merites. Ja. Ja. Moet beoordelen. Ja, ik snap, dat maakt het ook interessant, dat begrijp ik wel.
Ja, dat je niet denkt, oh, nou, indien A, dan B. Ja,
maar goed, in de risico's van tweelingen of meerlingen zit dus dat vergroeien met elkaar en in die identiteitsontwikkeling.
Ja.
Wat zou je ouders meegeven? En wetende dat er dus geen wetmatigheden zijn. Maar wat geef je ouders mee als je zegt van ja, dat is nu wel voor jou een extra uitdaging?
Nou, dat je als je merkt dat die symbiose inderdaad ontstaat, hè, wat ben je bij die een eigen, dat je daar niet tegen vecht. Hè, dus, maar wederom dat je de balans zoekt tussen ja, jullie zijn een twee-eenheid, hè, zo is dat natuurlijk toch. En tegelijkertijd door in je acties, door ook af en toe iets apart met je kinderen te gaan doen, door niet te wachten, niet te stoppen als je één antwoord hebt, maar twee antwoorden hebt. Dus om die balans tussen die socialisatie, waar ze elkaar zo onwaarschijnlijk in vinden, en die individuatie, dat je die in balans houdt. En dat is met name bij die wat meer symbiotische relaties, is dat gewoon is dat wel een extra facet aan je ouderschap natuurlijk.
En soms is het natuurlijk zo dat een meerling ook nog eens keer in een omgeving van andere broers en zussen komt.
Ja.
De dynamiek van een meerling in een groter gezin, is dat toch een vraagstuk?
Ja, omdat het oudere kind vindt over het algemeen het minder lastig om een tweeling onder zich te hebben dan een jong kind dat een tweeling boven zich heeft. He, omdat als ouder kind voel je dan toch dat je een zekere positie hebt in die drie eenheid, omdat je de oudste bent. En als de jongste vind je toch wel een soort coalitie boven je, die heel erg onderdrukkend kan zijn. En een oudste kind laat zich natuurlijk niet zo snel onderdrukken door een jonge broertje of een jonge zusje, of een jonge broertje en een jonge zusje.
Even tussendoor, wist je dat er 100 jaar geleden net zoveel meerlingen geboren werden als nu, en dat daartussendoor, dus in de jaren 50, 60, juist veel minder meerlingen waren?
En wat is de
Ja, dat heb ik dus gelezen in het Meerlingen magazine, want dat kregen wij toen wij een meerling. Ja. En dat komt omdat oudere vrouwen meer kans hebben op een meerling. En vroeger was het, 100 jaar geleden was het zo dat dan het 9e en de 10e kind een meerling was.
Ja.
En nu zijn vrouwen vaak ouder als ze überhaupt beginnen. Dus daar komt dat door.
Ja.
Maar dit heeft is even buiten de orde.
Ja, nou ja, dus als we het even over de aantallen. Want nu is het zo 1 op de 80 zwangerschappen wordt een tweeling. En daarna neemt de kans enorm af. Hè? Dus je hebt maar 1 kans van op 7000 op een drieling of meer. Ja.
Ja.
Dus dat is echt uitzonderlijk.
En dan gooi ik de laatste fun fact wat ik op een rijtje er ook nog even in. Er is ooit een negeling geboren.
Oké.
En de psychologie daarvan, die slaan we gewoon maar even over.
Ja. Ja. Ja.
Gewoon niet te doen. Dat lijkt mij de zaak.
Nee, nou ja, dat is aardig dat je zegt niet te doen. Waarom ook? Omdat als we het even systemisch bekijken, dus we zoomen uit op de sociale omgeving, in plaats van dat we alleen inzoomen op de individu of op de individuele tweeling hier dan, is dat ook ouders vaker scheiden nadat een tweeling is geboren. Omdat de druk gewoon zoveel hoger is. Hè? Het is natuurlijk alles keer 2 en moeders hebben ook een grotere kans op depressieve klachten. Met name. Gewoon omdat ze helemaal overspoeld raken door die enorme extra...
ik kan er een beetje van getuigen. Het hoeft niet over mij te gaan, maar in dit geval een beetje ervaring.
Ja,
gevaar van ouderschap is sowieso, denk ik, dat je... dat je collega's iets te veel collega's wordt en iets weinig geliefde.
Ja.
En dat gevaar is bij meerlingen nog wat groter, denk ik. En ik heb het zelf ervaren, gelukkig niet die scheiding. Hè. Dus we zijn er doorheen gekomen. Maar je bent wel een paar jaar...
Echt aan de beurt.
Echt aan de beurt. En ook echt aan het organiseren en aan het afwisselen en overdrachtenachtige situaties.
Ja.
En dat is sexy, kan ik het niet noemen.
Nee. Nee, daarom spreken we ook wel over het tweeling-escalatiesyndroom. He, dus dingen die betekenisvol zijn in de wereld krijgen een naam. En daar verstaan we onder. He, dus dat als de ene tweeling gaat huilen, dan gaat de andere tweeling ook. Of als de ene moe is, de andere ook.
Ja.
Dus het is allemaal keer 2. Het is op elkaar niet af.
Ja.
He, dus het clustert steeds samen. Nou, en dat brengt dus heel extra veel druk mee voor de individuele ouders, maar ook op de ouders onderling.
Ja, dus het is ook wel een issue dat we nu bespreken, dat zowel vanuit het perspectief van ouderschap als het perspectief van ontwikkeling van je kinderen relevant is.
Ja, ja. Dus,
en als we nog iets doorgaan op de ontwikkeling uit een tweeling, zijn er dan nog meer voor- of nadelen in de loop van een leven van die tweeling? Anders dan die individuele ontwikkeling die ze moeten doormaken? Of zijn er nog aspecten die meekomen met het feit dat je een tweeling hebt?
Nou, wat ik wel... Kijk, want jij hebt een tweeling ter wereld gebracht. En ik heb ook een tweeling in mijn omgeving. Namelijk, mijn geliefde is ook de helft van een tweeling.
Ja.
En... Ik denk wel, ook een jongen en een meisje trouwens, dat zij toch ook een soort iets meer onuitgesproken band heeft gewoon, hè, omdat ik je tweelingbroer is.
Net iets meer verantwoordelijkheid.
Ja, dat kan ook. En zoals vaak is wat in de plus is, is ook een beetje in de min. Dus je kunt zeggen een iets grotere verbondenheid. Maar aan de andere kant van die balans staat ook een iets grotere mate van jaloezie of rivaliteit.
Ja. Ja,
want je bent natuurlijk dezelfde leeftijd. Dus er is een constante sparringpartner die eigenlijk... die is misschien
vergelijkingsmateriaal.
Ja. En als je die dus overwint... Kijk, als jij op 7-jarige leeftijd je 5-jarige broertje overwint, dan zegt dat niet zoveel. Maar als je op 7-jarige leeftijd je 7-jarige broertje overwint, dan kun je daar iets aan ontlenen. Dus de kans op rivaliteit links, hè, op aan de minkant, maar de grotere verbondenheid rechts aan de pluskant, die komen allebei voor. Het is gewoon intenser.
Ja.
Dus niet alleen voor de ouders, voor de individuen, voor de andere kinderen, hè, uit het gezin, die dus natuurlijk niet opgenomen zijn in dat geheel. En dat maakt het aan de andere kant ook natuurlijk bijzonder.
Maar in de gezinsdynamiek kan ik me ook nog wel voorstellen dat een tweeling enorm veel aandacht krijgt, omdat het een tweeling is. Ja. En dat de andere kinderen zich daar een beetje bekaait bij. Ja.
Nou, daar bedoelde ik net als vraag. En hoe is het met de tweeling? Ja. Weet je, omdat dat eruit springt. Daarom is het goed om dat ook op school te bespreken. Van hoe gaan jullie om met deze bijzondere situatie? He, want als 1 op de 80 zwangerschappen eindigt in een tweeling. Ja, dan zitten er toch op elke school wel een stuk of 3-4 gemiddeld. Ja. Dat is wel iets om met ouders samen in op te trekken.
Ja, en dan is het antwoord misschien minder belangrijk dan de vraag of er over nagedacht is.
Ja, als je het. Ja, precies.
Nog andere opmerkingen tot slot rondom meerlingen?
Een beetje een open deur, maar vergelijk ze niet met elkaar. He, dat is sowieso tussen broers en zussen. Maar dan zit er in ieder geval een maandje of 19 tussen, minstens.
Ja.
En hier is het van, Esther kan dat wel. Of kijk maar even naar Esther. Waarom? Omdat we hadden het net over die verbinding aan de ene kant en die rivaliteit aan de andere kant. Dat de rivaliteit enorm kan voeden. Als een tweeling het idee heeft dat ze op hetzelfde weegschaaltje liggen.
Ja. Is het trouwens, Morris noemde net al net iets over mystiek, hè? Dus het dingen kunnen voelen van elkaar en zo. Is daar enige wetenschap omheen of niet?
Dat weet ik niet. Of daar harde wetenschap omheen is. Dat het, ik hoor het ook wel, maar of dat echt bewezen is. Hè? Wetenschappelijk bewezen, daar ben ik niet tegengekomen.
Misschien een taakje dan voor jou om dit uit te graven?
Ja. Is goed. En dan zal ik daar rapporteren.
In de podcast nummer 250. Dankjewel.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.